Goedemorgen, lieve gemeente. Gaat dat goed? Staat niet te hard? We worden ook een dagje ouder, hè? Dus dan. Laat ik beginnen met mij kort dan even voor te stellen. Heel kort. Korte samenvatting die ik kan geven is: ik ben Gesron Tetelepta. Tetelepta is een moeilijkse naam. En als ik, die grap maak ik vaak, als ik in Friesland was geboren, dan heet ik Tetelepstra. Maar ik ben geboren in de Achterhoek. En ja, dan heet heel veel mensen met INK of ING, hè? Tetelepting of Tetelepting. Ik ben 36 jaar getrouwd met Maaike. We zijn 18 jaar samen, denk ik. We hebben 2 kinderen, ik kom straks nog een foto van. Maria en Owen. Dankjewel, ik moest even nadenken. Maar fijn dat jullie het weten, want het waren korte nachtjes vannacht, dus dat is niet erg. En,
je hebt opeens ook grijs haar
volgens. Ik word grijzer dus, hè. Ik zit op het kantelpunt van ga ik nog verven of niet.
Maar, niet doen.
Niet doen, hè? Nee, niet doen. Dat even heel erg in kort wie ik mag zijn. En deze morgen wilde ik het hebben over wij zijn... Zijn gemeente. Ik kom hier al een aantal jaar. Mijn vader kwam hier ook een aantal jaren. Ik denk dat we bij elkaar... Ik zelf in ieder geval, toen ik echt al klein was, ging ik naar de kinderdiensten. En toen zaten we in een hele andere school, volgens mij.
Ja.
En dat was leuk. Dat is al echt al een hele tijd geleden. En ik heb gekeken naar een van mijn eerste woordverkondigingen hier. En dat moet zijn geweest 2015 of zo, denk ik. Dus dat is echt ook alweer 10 jaar geleden. En ik wil het even gaan hebben over de gemeente zijn. Want ik vind het altijd zo'n voorrecht om over de gemeente te mogen spreken. Omdat dat iets bijzonders is. Het is in het bijzonder geïnstalleerd door de Heer in zijn woord. En ik wil beginnen met een scheikundige vraag. Zijn er mensen hier scheikundig?
Nee?
Wat is dit?
Geen idee.
Ai, 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 dat is lastig, hè? Nee, zeg maar helemaal niks. Mij ook niet meer. Nee. Ik heb hier al eens een keer eerder over gesproken, in ieder geval deels. En ik vind het leuk dat jullie nu een goede echo hebben gehad. Maar dit is oxytocine.
Prima, wat is dat?
Nou, dat is de goede vraag. Dat is het gelukshormoon.
Oh, is het
gelukshormoon?
Bij jezelf.
Dat is het gelukshormoon.
Dan moet je gaan zingen.
En ik heb een voorrecht gehad om in een hele prettige gezin te zijn opgegroeid. En, maar ze hebben daar onderzoek naar gedaan, naar het gelukshormoon. En uit dat onderzoek blijkt, heeft laten zien dat bij het kind... En moeders het oxytocine niveau steeg als ze warm, knuffelig contact hadden. Terwijl bij het vaderkind het oxytocine gehalte steeg bij een actief spelletje. Nou, dat wil ik even laten zien. Ook de andere kant op. Dus dit zijn onze kinderen. En mijn vrouw rechts. Dus ik mag veel spelen met mijn kinderen. En dan komt er een bepaald gelukstofje vrij. Bij zowel het kind als de vader. En bij de moeder komt dat stofje vrij bij knuffelen. En bij aanraking, bij warmte. Nu is het niet zwart-wit, hè? Begrijp me niet verkeerd. Dus ik probeer hier niet hier iets te verkondigen dat u niet zou moeten knuffelen met uw ouders. Of juist met uw kinderen of met uw broers of zussen. Maar daar zit iets in. We hebben als mensen beide nodig, zowel een vader als een moederrol. En helaas is dat niet altijd een gegeven. En omdat iets te benadrukken is, mijn vader, die zei dan wel eens, Gesron, kom eens lekker hier, dan gaan we lekker knuffelen. Maar je voelt hem al, dat voelt een beetje gekker om met je vader te knuffelen. Los van dat het goed is, hè? Begrijp me niet verkeerd. En als mijn moeder zegt, Gesron, kom eens even knuffelen. Ja, dan wil je gewoon rennen naar je moeder, zeg maar. Hè? Dus daar zit iets, ook wel iets in. Iets natuurlijks, iets biologisch, dat je met je moeder sneller knuffelt dan met je vader. Terwijl beide is goed, hè? Begrijp me niet verkeerd. En het andersom is ook een beetje het geval over het bevestigen van je identiteit. Want als mijn moeder zei, wanneer ik bijvoorbeeld een goed cijfer had gehaald op school, zei ze, goed gedaan. Zei ze, ja mama, goed gedaan, oké. Terwijl als mijn vader zei, Gerson, mijn zoon, goed gedaan. Nou, dan voelde ik me trots, jongen. Dan voelde ik me helemaal de man. Dus daar zit iets in van dat de vader er is om je identiteit te bevestigen. En de moeder er is om je intimiteit te geven. Ik snap het heel klein beetje, zonder dat het heel zwart-wit is. Hè? Want beide is belangrijk. Maar daar zit iets in. Dat er een gelukstofje vrij mag komen. Dat bij moeders en bij het kind, op het moment dat we elkaar knuffelen, als we elkaar aanraken, en dat bij vaders en het kind een soort gelukstofje vrijkomt, datzelfde gelukstofje vrijkomt op het moment dat ze aan het spelen zijn, ze contact hebben. Dus de vader is er voornamelijk voor de identiteit en de moeder is er voor de intimiteit. En dat willen we ook in naar het geestelijke trekken. Ik wil vragen of u uw woord wil openen, uw Bijbel wil openen of uw Bijbel-app. En dan gaan we naar Efeze 5. En dan lezen we vanaf vers 25 tot en met 33. En vaak worden deze teksten gebruikt om te richten op het huwelijk, hè? De man en vrouw. Maar we willen hem eens een keer gaan benadrukken vanuit de andere kant. Zoals gisteren de gemeente die hier gaat. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar het voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Mag ik u kort voorgaan in gebed? Ja, vader, dank u wel voor dit gedeelte, voor Efeze 5. Wilt u onze hart openen voor wat u wil gaan zeggen door mij heen als instrument van u tot de gemeente, Heer, dat we ons hart mogen openen, ons denken mogen vernieuwen, zodat we steeds meer op Jezus mogen gaan lijken. Kom tot uw doel. Amen. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Ik lees zelf uit de Trouwbijbel. Ik vind het erg leuk om een Trouwbijbel juist op te gebruiken om te lezen. Vaak worden Trouwbijbels gebruikt voor de sier, of als een symbool na de dienst, na de trouwdienst. Maar hoe mooi is het dat we eigenlijk juist de Trouwbijbel mogen gebruiken om ons te verdiepen in Gods woord, zowel in relatie tot de hemelse vader, maar ook om een stukje te benadrukken van, hé, Maaike, mijn vrouw en ik, dit is het boek wat belangrijk en centraal mag staan in ons leven. Terug naar die tekst. Mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente. Het gaat om heb lief, liefhebben. En liefhebben is een werkwoord. Ik rijd nog diesel. Ja, en nog meer mensen die diesel rijden? Ja? Mensen die al elektrisch rijden? Kijk, er zijn er eentje. heb een vraag voor u. Want wat is het doel van een auto?
Verplaatsen.
Droog overkomen, ja, dat is een goede voor. Dat is een goede voor, waar is, oh, daar achterin. Nee, maar wat is het doel van de auto?
Van A naar B.
Precies, om u van A naar B te brengen. En stel nou dat deze auto alleen maar aan de laadpaal staat, hè? Komt die auto dan tot zijn doel? Nee. Nou, zo is het ook met liefde en liefhebben. U mag liefde ontvangen, u mag u opladen. Slow charger, speed charger, maakt niet uit. Het is gratis in de gemeente. Maar u mag lief hebben om eigenlijk een beetje een soort overschot te hebben en uit te mogen delen. Liefde komt eigenlijk niet tot zijn doel op het moment dat het alleen maar bij zelfliefde blijft. Is zelfliefde belangrijk? Zeker, zeker. Begrijp me niet verkeerd. Zelfliefde is belangrijk. En de Heer wil u ook voorzien van die zelfliefde. Dat u mag weten dat het niet uw eigen kunnen is of uw eigen tekortkomingen die ertoe doen. Maar dat het het volbrachte werk van de Heer Jezus enkel mag zijn. Dat de waarde van u, mij en ons mag bepalen. Dus die zelfliefde, ja, belangrijk. Maar het blijft niet bij zelfliefde. Een opgeladen auto komt niet tot zijn doel op het moment dat het niet dat ze niet gaat rijden. Nou, iedereen is het eigenlijk voor liefde. Ja, het begint met die zelfliefde, maar de Heer wil u overspoelen met zijn liefde, zodat u mag gaan uitdelen. We hadden het vanmorgen over Rijksmuseum of een ander museum.
Hermitage.
Ja, nou, ik heb een ander plaatje voor jullie. Kennen jullie deze? Dit schilderij staat in het Rijksmuseum. En is geschreven door de meester van Alkmaar in 1504. En dit is nog een van de weinig overblijfselen van de beeldenstorm. In 1566, als ik me goed begrijp. En dit schilderij is geschreven, of is gemaakt, naar aanleiding van Matthäus 25. Nou, wat staat er in Matthäus van 25? En u kunt het schilderij dus zien in het Rijksmuseum. Dat is naar aanleiding van de zeven werken van barmhartigheid. De zeven werken van barmhartigheid. En ik moet u eerlijk zeggen dat kunst is iets bijzonders. Mijn vader kon goed tekenen. Echt serieus goed tekenen. Dus wij zijn een beetje opgegroeid met schilderen, met tekenen, met probeer maar, oefen maar, groei maar. Ik heb dat tekenen, heb ik snel ingeroofd voor piano en drummen. Maar wij waren, mijn vader had een soort stelling, die zei, motivatie telt niet. En ik heb iemand vaak gezegd, enkel discipline. Nou, daar kun je heel ver mee komen, maar een beetje motivatie is wel fijn hoor. Want als het alleen maar met tegenzin is, dat is ook niet goed. Maar wij moesten dus vroeger als kind een half uur per dag muziek maken. Verplicht. Want anders zei hij, heb je niet genoeg passie. Als je vandaag geen tijd hebt voor je passie, stel jezelf de vraag, is het wel mijn passie? Dus wij werden aan zulke vragen blootgesteld van, wat is jouw passie? Ja, piano, oké. Dan maak jij elke dag tijd voor piano. En zo maakte mijn vader heel veel tijd voor schilderen. En dit schilderij is de zeven werken van barmhartigheid. En dat is naar aanleiding van Matthäus 25. En het interessante is eigenlijk dat het zes barmhartigheden zijn. Als je Matthäus 25 zou gaan optellen welke dat dan zijn. Hè? Het spijzen van de hongerigen, het laven van de dorsten, het kleden van de naakten. Het herbergen van reizigers, het bezoeken van de zieken en het vertroosten van de gevangenen. En ze hebben daar het begraven van doden aan toegevoegd. Ga ik nu niet al te diep op in. Maar dat is naar aanleiding van een ander boek, Tobit. Die niet is opgenomen in de Bijbel. In ieder geval in de protestantse Bijbel, maar wel in de katholieke Bijbel. Maar daar komt het vandaan. En ik vind het heel erg leuk dat jullie in verwachting zijn. 22 weken?
20.
20 weken. Want daar wilde ik op gaan inzoomen. Ik heb de vorige keer wat gedeeld over recht, geloof en barmhartigheid. Naar aanleiding van Matteüs 23. En we wilden nu eens een keer gaan inzoomen op barmhartigheid. En wie weet nog wat dat, welk Hebreeuws woord daarvoor was? Nee? Rachamim. Dit is niet mijn buik, maar dat is de buik van Mike. Hè? En nee, we zijn niet meer in verwachting nu, maar ik wilde wel even die foto laten zien om het wat makkelijker te laten beklijven. Barmhartigheid. Dus een van de vormen van liefde gericht op de ander is barmhartigheid. En wat is de betekenis van barmhartigheid? Dat is vertroostende liefde voor elkaar en de actieve zorg. Rachamim. En rachamim komt, en u kunt het opzoeken, het is eigenlijk de vertaling, de betekenis van het woord is baarmoeder. U knikt ja. Of niet? Ja. Nee? Oké. Okay. Misschien dat u het wist. Nee. Baarmoeder. Want wat gebeurt er in de baarmoeder? Daar groeit het kind op. En wanneer begint de zorg van Talita voor het ongeboren kind? Dat begint niet als het kind er pas is. Dat begint nu.
Ja, daarvoor al.
En daarvoor al. Nee, 20 weken geleden. Maar dus daarvoor al. Dus het begint al in de baarmoeder. Het is een soort actieve zorg die al begint, een moederlijke betrokkenheid, zoals een moeder die zorg draagt voor haar kind. Daar begint die liefde al. Het zorgen voor het kind begint daar. En barmhartigheid, je hoort het ook al, barm, baar. Daar zit het.
Scheppen.
Ja. Barmhartigheid, rachamim. Moederschoot of baarmoeder. Het is eigenlijk al een intimiteit die wij als vaders niet kunnen voelen. He, laten we eerlijk zijn. Wij hebben geen baarmoeder. Ja, maar dat iets wat een moeder mag kunnen. En er is een verschil tussen, en dat staat in de vertaling van de Bijbel, want daar heb ik een mening over. U mag er zelf ook een mening over vormen. Maar er is een verschil tussen medelijden en compassie hebben. Want medelijden, dan kan ik tegen iemand zeggen, of u kunt tegen iemand zeggen, ik heb medelijden met je. Prima. Dan voelt u mee, medelijden. Komt u al in actie? Hoeft niet per se. En daar is het verschil tussen medelijden en compassie. En daar komt ook de naam compassion vandaan. Dat medelijden zit hem in, oké, ik voel met je mee, maar het zet nog niet direct aan tot actie. En dat doet compassie, dat doet barmhartigheid wel. Dat is in de eerste plaats meevoelen, om vervolgens ook in beweging te mogen komen voor de ander. Rachamim, een liefdevolle betrokkenheid naar anderen en ook die om wordt gezet in actie. Nou, wat betekent dat dan voor Maranatha gemeente of welke gemeente dan ook? Wat mogen wij doen? Wij mogen de zieken bezoeken. We mogen de eenzame bezoeken. We mogen de eenzame welkom heten. We mogen leven spreken over elkaar. Elkaar bemoedigen. We mogen elkaar vergeven. Er is een vertaling en het einde zegt het ook. En dat vond ik een belangrijke. Ja, vers 30, in ieder geval in de herziene Statenvertaling. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Ik heb ook te vaak, en dat is misschien is Ermelo dat niet bekend, maar je hebt in Winterswijk heb je meerdere gemeentes. En wat wij soms kunnen doen in Winterswijk, is dat wij heel erg denken in mijn gemeente. En ik wilde hier iets aan toevoegen, dat we mogen denken vanuit, we zijn zijn gemeente. Maar dat betekent dus ook die ander. Dat betekent ook die andere denominatie. En betekent dat we het altijd met elkaar eens zijn? Nou, dat hoeft niet. Maar wel op de hoofdzaken. Dus wel op de primaire geloofstellingen. Daar mogen we het over eens zijn. Maar op de secundaire geloofstellingen, ja, daar mogen we een mening over hebben. Mag je een interpretatie aangeven. En daarom ben ik best wel persoonlijk blij, en daarom is de mening, ben ik blij met initiatieven als opwekking of andere dingen, waarin verschillende denominaties bij elkaar komen, om die verbondenheid te zien vanuit het lichaam, in plaats van alleen maar je eigen deeltje. En dit is ook een preek vooral altijd naar mezelf geweest, omdat ik soms naar een andere gemeente kan kijken van, oh ja, daar gebeurt het, of oh ja, die heeft dat gedaan. Maar dat is gewoon een ander deel van datzelfde lichaam. Dus wij mogen ook met hun meevoelen. We mogen elkaar ondersteunen. Dat ik heb last van mijn rechterknie, dan ga ik dat compenseren met een ander deel van mijn lichaam, met een stok, of met wat dan ook. We mogen elkaar ondersteunen vanuit zijn lichaamsgedachte. In plaats van heel erg bezig te zijn met alleen maar ons eigen deeltje van dat lichaam. Ik wil met u openen, we gaan nog twee mooie gedeeltes lezen. Johannes 13. Johannes 13. Want hij gaf ons een nieuw gebod. Johannes 13, vers 34, 35. Het is zo'n mooi gedeelte. Het nieuwe gebod van liefde. Johannes 13, vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. In een preek kun je altijd gaan nadenken, waar ga ik op inzoomen? Maar toen ik hier over aan het voorbereiden was, toen lichtte de Heer mij wat uit en die zei, zoals ik u lief gehad heb. Dus de basis voor het een ander lief mogen hebben, mag ook een stukje beginnen met eigenlijk naar uzelf te gaan kijken, in welke mate heeft de Heer mij lief gehad? In welke mate heeft de Heer mij lief gehad, zijn zoon gegeven en is dat mijn vertrekpunt? Want in die mate dat ik erachter kom, Gesseron, ik ben zondig, ik kom tekort, ik dit, ik dat. En ondanks dat heeft de Heer zijn zoon gegeven, dan wordt het makkelijker om vanuit het besef dat u vergeven bent, dat hij zijn zoon heeft gegeven voor u, jou en mij, wordt het makkelijker om liefde te ontvangen voor de ander. Want anders hebben wij al snel toch een kijk van, of in ieder geval laat ik het dan bij mezelf betrekken, dan kan ik snel een kijk hebben van, oh ja, ik kan niet zoveel liefde opbrengen voor die ander. Of ik dit, of ik kan het niet. En dat klopt ook. Wij kunnen vanuit onszelf niet altijd maar lief hebben. Maar daarom heeft de Heer juist de gemeente geïnstalleerd. Om elkaar lief te hebben. Om elkaar als broeders en zusters te zien. En te beseffen waar het om gaat. En dat is enkel en alleen het kruis op Golgotha. Wat de Heer Jezus voor u, jou en mij heeft gedaan. Op het moment dat we dat op zondag niet meer bezingen, als we dat op zondag niet meer kunnen zeggen, ja, dan durf ik te zeggen dat die denominatie niet bij het lichaam van Christus hoort. Jezus moet centraal staan, ten alle tijd. Alles wijst naar hem. En dan zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. En liefde is niet de afwezigheid van conflict, maar de aanwezigheid van een constructief conflict. Dat heet liefde in vermaning. Want we kunnen dan denken, oh ja, laten we zoetsappig, halleluja, prijs de Heer liedjes en ik ben daar. Maar op het moment als het een bedekking is van eigenlijk, oh ja, maar ik kan die broeder niet luchten, ik kan die zuster niet uitstaan. vergeet het maar. Dat is niet die onderlinge liefde waar de Heer over spreekt. De liefde waar de Heer over spreekt is, hè, laten we dat gesprek aangaan. Laten we verbinding zoeken met elkaar. Laten we het in orde maken met elkaar. Waarom? Omdat de Heer het met mij, u, jou en mij in orde heeft gemaakt. Terwijl ik het ook niet had verdiend. Johannes 15. We gaan een paar bladzijden verder. Vers 9 tot en met 13. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Het is gewoon bijna een voorrecht, meen ik echt, om liefde mogen hebben. Voor mij is dat handeling. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Maar zo is het ook met liefde. En hoe mooi is het om geluk te vinden door het geven van liefde aan een ander. Hebben we wel eens een keer wat gegeven aan een ander toen diegene het niet verdiende? En om dan te zien, na dat stukje berouw, om te zien wat het vrijzette in die ander. En dat kan heel dichtbij. Dat kan zijn tussen uw eigen man en vrouw. Ik en Maaike hebben ook onze struggelingen. Maar op het moment dat wij samen op onze knieën gaan, vergeving kunnen vragen. En het niet bedekken met zand, nee. Maar bedekken met de liefde van Christus. Dat is wat anders, hè. Je kunt iets bedekken met zand. Ja, het is er niet meer. Of we gaan bedekken onder het bloed van Jezus. En het in het licht brengen. Want er zijn delen in ons hart. Er zijn delen in ons leven waarvan u zegt, ja, daar hoeft niemand te komen. Maar zij zullen één vlees zijn, zei Efeze 5. En zo mag dat ook in de gemeente zijn. Dat wij één vlees mogen zijn. Dat wij dingen met elkaar mogen delen, omdat het een veilige plek mag zijn om dingen te mogen delen. Ik heb het wel eens vaker gezegd, dat de kerk de plek mag zijn die het beste in u naar boven haalt. Omdat de Heilige Geest met u aan de gang gaat, met u, jou en mij aan de gang gaat, dat we steeds meer op Jezus mogen lijken. Dat is het beste in u naar boven haalt. Maar dat de gemeente ook de plek mag zijn die het slechtste in u naar boven haalt, om het in het licht te brengen. Die het beste in u naar boven mag halen, maar ook het slechtste in u, omdat we echt mogen zijn. We mogen onze zonden belijden in de gemeente. Waarom? Omdat we vergeven zijn door het, niet door ons eigen werken, maar door het volbrachte werk van Jezus. Maar hoe vaak merken we wel niet dat als we over zo'n preek gaan hebben, over zondebelijden of over dat soort dingen, dat we het eigenlijk ons toch een beetje ongemakkelijk voelen. En ja, ik ben daar ook. Ik vind dat ook ongemakkelijk. Maar hoe mooi zou het zijn dat we als gemeente een dusdanige veiligheid hebben gecreëerd, relatie met elkaar hebben opgebouwd, met de analogie van bijna een man en een vrouw, dat de Heer zegt, maar ik heb mijn zoon gegeven voor jou, kom maar, kom mijn zoon, kom mijn dochter, ik wil dat je in alle transparantie het niet vanuit eigen werk hoeft te bedekken, maar dat je mag komen in kwetsbaarheid, mag komen in gebrokenheid, mag komen met je tekortkomingen, omdat ik jou lief heb. Kijk, ja, nou, dat was al een mooi fotootje, dacht ik even, van Maaike te laten zien. Dus daar had ze nog haar, en zoals je net zag, had ze haar haren eraf. Zij heeft haar haar gedoneerd aan Kika. Dus, ze heeft haar haar eraf geschoren. Het moest meer dan 30 centimeter zijn. En dan kun je haar doneren voor pruiken. Voor mensen die geen haar hebben, of waar het niet groeide. En, dus vandaar dat ze nu, toen had ze nog lang haar, nu is ze kort haar. Ik wil het heel kort hebben over Antiochië. Want Antiochië is een heel interessante plaats. Het is een van de plaatsen waar Paulus is geweest. En zoals Johannes het al beschreef, allen zullen zien dat u zijn discipelen bent. En het leuke is wat er staat in Handelingen 11, vers 26. Want daar was het, in Antiochië, dat de mensen voor het eerst christenen genoemd werden. Zij werden christen genoemd.
Dat is een scheldwoord, hè?
Ja. Dus ene, kijk, dat is een scheldwoord. Dat heeft te maken met perspectief. Maar het is wel interessant, want hoe noemen wij ons vandaag de dag?
Gelovigen.
Nou, dat dankjewel, Rijn. Ik noem mezelf niet altijd gelovigen. Ik noem mezelf vaak christen. Maar inderdaad, we zijn gelovigen. Maar het is wel interessant om te kijken van wat deden die mensen dan? Dus die mensen die kwamen bij elkaar. Die waren gemeente. Die deelden bezit. Die loofden de Heer. Hè? Openden zijn woord. En zo mogen wij ook vandaag de dag zijn gemeente zijn. We mogen relatie hebben met elkaar. We mogen er voor elkaar zijn. We mogen lief hebben. We mogen mediadragers zijn. We mogen een veilig klimaat creëren waarin ik met mijn goede dingen mag komen. Maar waar ik in kwetsbaarheid met mijn slechte dingen mag komen. En het wordt ook wel een brugstad genoemd voor degenen die niet Joods waren. En dat is wel interessant, want ja, niet iedereen van ons is Joods. Maar het was in Antiochië voor het een van de eerste keren dat het ook als brugstad fungeerde naar de niet-Joden. Dat het geloof ook voor hen is, voor ons is. En dat is ook mijn oproep voor ons als gemeente, voor Maranatha gemeente Ermelo. Dat we het geloof als een Tesla of een andere elektrische auto niet alleen maar voor onszelf houden, maar dat we ons opladen door de week, op zondag, op welke dag dan ook, om erop uit te gaan. En iedereen heeft zijn eigen route. Iedereen heeft zijn eigen gebiedje. Want, als u om je heen kijkt, er is maar één versie van u. Er komt geen tweede Rijnt. Alsjeblieft niet. Er komt geen tweede Gesseron. Dus ik mag mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik mag mij opladen in de gemeente om erop uit te gaan. Om in actie te komen. Om barmhartigheid te tonen. Om liefde te tonen. Waarom? Omdat hij u, jou en mij heeft lief gehad. En dan liefst een brugstap naar mensen die het nog niet hebben gehoord. Ik heb niks aan gemeenteverplaatsing. Meen ik echt. Tuurlijk is het fijn om bij... Echt, ik heb massakerken gezien. Ik heb op conferenties gespeeld. Kwamen heel veel mensen bij elkaar. En dat is goed om op te laden. Maar laten wij onze buurman, buurvrouw, broer, zus, kinderen, ouders, collega's, dorpsgenoten, straatgenoten. Laten we daar het lichtpuntje zijn. Laten we daar lief hebben. Ik moet denken aan mest. Ik kom uit de Achterhoek. Maar als je mest hebt en je stopt dat bij elkaar, dat gaat stinken, hè? Maar als je mest gaat uitstrooien over het land, hey, dan wordt dat vruchtbaar. De grond wordt vruchtbaar. En zo hebben wij als christen elkaar ook nodig. Of als gelovigen. Dat we af en toe bij elkaar komen als mest, om vervolgens weer uit elkaar te gaan. Even opladen. Bij elkaar. Bij elkaar inchecken. Gaat alles goed met je? Kan ik je helpen? Maar dat we het land mogen beërven. Dat we... Oh joh. Ik word enthousiast van. Wat enthousiast van wordt niet. Weet je? Dat we enthousiast van worden om anderen te mogen bereiken. Weet je? Dat we dat als gezond doel mogen stellen. Om anderen over de Heer te mogen vertellen. In alle kwetsbaarheid. Maar we zijn ergens enthousiast over. Kijk. Zoals mijn vader dat zei met die piano. Als je vandaag geen tijd hebt voor je passie. Stel jezelf de vraag, is dat wel mijn passie? Het woord passie kunt u ook invullen voor wat u belangrijk vindt. Misschien wel het geloof, misschien wel Jezus, misschien wel Gods woord. Dus als ik vandaag geen tijd heb voor God, stel jezelf de vraag, is hij wel uw God? Of zijn wij slaaf van onze agenda, van de drukte? We hadden het gebeden in de voorbidsel. We zijn maar druk, druk, druk. Maar ik wil geen slaaf zijn van mijn agenda. Ik wil de Heer dienen. Hij mag mij leiden. Ik wil me gehoorzamen aan uw wil. En we willen ons zo als gemeente gaan inrichten. Dat we een liefdevolle gemeente mogen zijn. En nogmaals wat ik zei, om het nog eens te benadrukken. Niet een gemeente die zegt, ik tolereer alles. Daar heb ik het dus precies niet over. Maar ik heb het over dat we zeggen, ik zie u, jou, mijn buurman, mijn buurvrouw, mijn collega als mens. En als mens doe jij ertoe. Zeg even tegen uw buurman of buurvrouw, jij doet ertoe. Ja, dat wist je. Kijk, kijk. Dat was goed om alsnog zoals te zeggen, want dat is de bevestiging van de identiteit. Je doet het toe. Nee, maar we doen het toe. En op het moment dat die zelfliefde goed maar goed doordrongen is, we blijven dagelijks kijken op het kruis, dan geloof ik dat er een bovennatuurlijke liefde in u gaat stromen en dat er die supercharger van de Heer in u wordt gestopt om maar weer uit te kunnen delen. Om op reis te kunnen gaan. En dan worden we ook niet zo snel moe. Want ik zie veel van mijn generatie, ik ben midden 30. Ik zie veel van mijn generatie, die zijn kerkmoe. Maar die zijn misschien, en die gesprekken heb ik ook met hen, die zijn misschien gaan geven vanuit zichzelf. En niet vanuit de liefde vanuit de Heer. En die zijn misschien vergeten wat de Heer voor hun heeft gedaan. En nogmaals, dat bedoel ik niet vanuit veroordeling. Maar ik wil ze juist inspireren om dicht te blijven bij Gods woord. Geworteld te blijven in Hem. Dicht bij zijn geboden te blijven, maar voornamelijk het nieuwe gebod daarin te willen zien. Dat het niet gaat om het gebod aan zich, maar dat daar liefde doorheen mag spreken. Ja. En kijk, hoe lang zijn we bezig al? Ja? We moeten dan even kijken zo. Nou. Het is niet bijna. Laten we gaan naar de laatste tekst. Ik wil vragen of u wil openen Hebreeën 4. Hebreeën 4. Laten we lezen vanaf vers 12. Hebreeën 4 vanaf vers 12. We zijn bijna klaar. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van de ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem, aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Tot zover. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen. Kijk. Wij mogen met vrijmoedigheid naderen tot Gods troon. Dat is zo'n voorrecht. Dat we soms, ja, soms onderschatten wat voor prijs dat heeft gekost. En nee, soms onderschatten we dat ook niet. Maar opdat wij, zodat wij barmhartigheid verkrijgen. En let op, die barmhartigheid is er voor uzelf. Maar u mag die barmhartigheid ook verkrijgen, juist om uit te mogen delen. En dat is het mooie wat ik wilde toevoegen aan deze tekst. Als we beseffen wat de Heer voor u, jou en mij heeft gedaan. En dat begint met een stukje berouw hebben van onze zonden. Want dan komt er iets dichterbij welke prijs de Heer voor de zonde heeft betaald. Om vervolgens te beseffen, wat heeft de Heer voor u, jou en mij gedaan. Om vervolgens tot zijn troon te naderen. En zeggen, Heer God, hier kom ik in mijn kwetsbaarheid. Dat wil ik doen, niet bij iedereen, maar dat wil ik wel doen in de gemeente. Ik wil komen met mijn tekortkomingen. Ik wil komen zoals ik ben. Om genade te mogen ontvangen. Maar ook om barmhartigheid te mogen ontvangen. Voor mezelf. Maar vervolgens ook die bovennatuurlijke barmhartigheid mag ontvangen. Die moederschootliefde om die uit te mogen delen aan de ander. Ik geloof dat dat gemeente zijn is. Dat wij als gemeente die moederrol op ons mogen nemen. Elkaar mogen knuffelen, gezonde warmte mogen geven. Vanuit Gods woord, vanuit Hem als Vader, als hemelse Vader, u en uw identiteit mogen bevestigen. Want zijn we soms onzeker in onze identiteit? Ja, natuurlijk. Dat is een levensreis. Ook ik en ieder ander is op zoek naar bevestiging van onze identiteit, onze roeping, ons zijn en dat dat genoeg mag zijn. Wij leven in een wereld waarin werken voor je identiteit het nieuwe normaal is geworden. Of eigenlijk het oude normaal is gebleven. En wij hebben daarom wij hebben iets anders te delen. Een andere blijde boodschap te delen. En dat is dat het niet gaat om onze kunnen. Niet gaat om onze werken. Niet gaat om onze prestaties. Zowel goed als falen. Maar dat het enkel en alleen gaat om wat de Heere Jezus voor u, jou en mij heeft gedaan. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Amen. En dat willen we zometeen met een lied, hopelijk als dat kan, voor zover dat mogelijk staande zingen. Welke vriend is onze Jezus? Die in onze plaats wil staan.